Kicks Radio.
Dit is het nieuws van 2 uur.
Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. In Amerika zijn de eerste stembureaus opengegaan. Miljoenen Amerikanen kunnen stemmen voor de midterm elections. Ze kiezen de leden van het Senaat en het Huis van Afgevaardigden, zeg maar de Amerikaanse Tweede Kamer. Collega Matthijs van der Wiel is bij een stembureau waar al veel mensen in de rij staan.
Er wordt hier vandaag een hele hoge opkomst verwacht. Misschien wel 2 keer zoveel kiezers als normaal gesproken bij dit soort tussentijdse verkiezingen.
Er staat dan ook echt iets op het spel.
Wie worden de afgevaardigden van dit gebied in Washington straks? Wordt dat een democraat of een republikein? Wordt dat een kandidaat die Trump gaat steunen of juist gaat proberen te dwarsbomen daar?
De uitslag komt morgen. Op het station van Oosterwijk in Brabant is een glasplaat van 100 kilo naar beneden gekomen. Het ding viel bovenop een reiziger die gewond raakte aan zijn hoofd. Op het moment van het ongeluk waren glaszetters bezig om de plaat te vervangen. Als je vandaag je auto naar de garage brengt, kun je pech hebben. Sommige monteurs staken. Zij willen niet dat de zaterdag een verplichte werkdag wordt. Hun vakbond legt het even uit.
Er wordt staakt omdat de werkgeversclub, de BOVAG, vastholdt aan die wilde jongens kunnen verplichten om op zaterdag te werken. Ze werken nu ook op zaterdag, maar in overleg, vrijwillig.
En dat is veel beter, vinden de monteurs. Ze zijn van plan de komende tijd steeds op andere plekken te staken. In de Zuid-Franse stad Marseille hebben reddingswerkers 2 lichamen gevonden in de puin van een paar ingestorte panden. Gisteren donderde de boel ineens naar beneden. Je hoort correspondent Frank Renaud.
Er ligt daar in die straat tussen andere huizen een enorme berg puin van meters hoog, moet je je voorstellen. Daar wordt nu met camera's gezocht, wordt met honden gezocht.
En het zoeken gaat lastig, want het is slecht weer in Marseille. En we hebben weer een landelijk weerrecord te pakken. Het is de warmste 6 november ooit gemeten. Vlak na 12 uur vanmiddag was het in de beeld 17,1 graden. En het wordt waarschijnlijk nog warmer. Mogelijk gaat ook het plaatselijke weerrecord eraan uit 1955. Toen werd het in Maastricht 20,4 graden. Het weer zonnig, droog en warm dus voor de tijd van het jaar. Geniet er maar van. Morgen wordt het nog maar een graad of 14. Dit was het nieuws van NOS op 3.
Wij zijn anders. Kicks Radio. Online, mobiel en via DAB+.
Dit is Kicks.
Kicks Radio.
Nu. Tussenuur.
Goedemiddag, je luistert naar 3FM Kicks Tussenuur hier op je radio of misschien via de podcast. En ze vroegen aan mij, waar denk jij aan bij het woord mantelzorg toen ik deze podcast ging voorbereiden? En heel eerlijk gezegd dacht ik toen aan oude mensen. Of in ieder geval aan volwassen mensen van een jaar of 50 die voor hun ouders moeten zorgen. Maar inmiddels is mijn beeld compleet veranderd, want in de studio zitten nu alleen maar jonge mensen. En zij vertellen het komende uur hun verhaal hier in deze podcast. Ik stel ze zo aan je voor. Maar eerst vertel ik je dat deze uitzending live te beluisteren is op dit moment, dinsdag 6 november op Kicks Radio. Het kan ook zijn dat je hem luistert als podcast op je eigen moment. Want Tussenuur is een project van Human en elke week wordt er in die podcast een maatschappelijk thema besproken. En vandaag met mij, Martine. En het gaat dus over mantelzorg, zoals ik al zei. En in de studio zit onder andere Janice. Die is vanaf haar 16e actief als mantelzorger. Ze zorgde voor haar oma. En vanuit die ervaring heeft ze nu ook een bedrijf opgericht. Mantelzorgers zonder zorgen heet het. En naast Janice zit Ingrid. Naast Janice zit Imke. Zij is 14 jaar oud en zij zorgt als is groep 5 hè, voor haar zussen. En ook Julian komt er nog aan. Die is onderweg, heeft een beetje problemen met de trein. En hij begeleidt niet alleen de mantelzorger. Hij weet ook vanuit eigen ervaring precies wat het is. En tot slot, daar ben je wel, Ingrid. Jij bent junior onderzoeker bij het Expertise Lab Jonge Mantelzorgers aan de VU in Amsterdam. En ook zelf ervaring als mantelzorgers. En jij promoveert op dit onderwerp. Want je hebt onderzoek gedaan naar het verband tussen spijbelen en mantelzorg. En met dat Expertise Lab ben je ook op zoek naar oplossingen voor jonge mantelzorgers. Ik kan nog een heel verhaal over je houden, maar kortom komt het erop neer. Jij weet er gewoon heel veel van. Klopt. Goedemiddag. Ik begin ook direct met jou, want jij kan het ons even helder uitleggen. Wanneer is iets nou mantelzorg?
Dat is best lastig, want er zijn verschillende definities eigenlijk. Maar wat er eigenlijk overeenkomt in die definities is dat het eigenlijk zorg is die gegeven wordt aan of vanwege een langdurige ziekte of beperking van een naaste. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging, maar ook emotionele ondersteuning. Eigenlijk verschillende taken. Maar wat ik zelf altijd ook nog wel belangrijk vind, ik heb eigenlijk voorkeur voor een iets bredere definitie. Dus niet alleen zorgen voor, maar ook zorgen maken om een zieke naaste. En dat wordt niet in elke definitie heel goed belicht.
Dus dat is jouw taak om dat iets helderder te krijgen. Ja. En hoe groot is het nou onder jongeren? Hoeveel mensen zijn dit?
Er zijn wel landelijke schattingen. De meest recente cijfers zeggen eigenlijk dat jongeren tussen de 13 en 17 jaar, dat ongeveer 15% daarvan opgroeit met een ziek gezinslid en dus wellicht ook taken uitvoert.
En is hier nou ook nog verschil tussen jongens en meisjes, wie er meer mantelzorger is?
Wat je vaak wel terug ziet komen is dat meisjes vaker aangeven dat er een zieke naaste in de omgeving is en dat ze ook vaker betrokken zijn bij de hulp voor een zieke naaste. Ja.
Meisjes, ja. Het is toch opvallend?
Ja. Ze zeggen vaak dat het misschien te maken heeft met dat ze zich misschien dat ze het sneller aanvoelen, dat iemand hulp nodig heeft of en er daardoor eerder tijd aan besteden.
Ja, oké. Okay. En er is een heel factsheet, dat heb ik ook in mijn mail gekregen, met onderzoeksresultaten. Dat onderzoek is gedaan onder...
Ja, we hebben eigenlijk een factsheet gemaakt over studenten met mantelzorgtaken. Dus dat gaat eigenlijk over mensen van het hbo en de universiteit. En daar hebben we een vergelijking gemaakt tussen studenten met en zonder mantelzorgtaken. Om te kijken van verschillen zij nou op basis van hun gezondheid of op studieniveau. En daar hebben we dus gekeken naar ook verschillende persoonskenmerken. Zijn er verschillen tussen studenten met en zonder mantelzorgtaken?
Maar wat vond jij nou een opvallend verschil tussen die groepen?
Er waren eigenlijk twee dingen die echt wel naar voren kwamen. Op het gebied van hun persoonskenmerken viel er erg op dat studenten met mantelzorgtaken vaak nog veel vaker thuis wonen dan studenten zonder mantelzorgtaken. Als je daarover nadenkt... Ja, mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat ze dus juist vanwege die mantelzorgtaken nog vaker thuis blijven wonen en minder vaak op kamers gaan dan studenten zonder mantelzorgtaken.
Heeft dat dan ook weer gevolgen voor hun eigen ontwikkeling?
Zou kunnen. Ja, dat hebben we nog niet verder onderzocht. Maar ja, het is natuurlijk ook een andere ervaring als je thuis blijft wonen of wanneer je natuurlijk op kamers gaat. En je blijft dan natuurlijk in de mantelzorgsituatie zitten. Dus misschien dat je dan ook minder afstand ervan kan nemen.
Ja, want weet je dan of zij niet thuis wonen omdat ze mantelzorger zijn, of zijn ze mantelzorger omdat ze nog thuis wonen?
Dat is moeilijk te zeggen, omdat het nog niet onderzocht is. Maar dat zou allebei kunnen.
Ja. En wat kun je zeggen over de gevolgen voor iemands studie?
We hebben bij het factsheet ook gekeken naar studieuitkomsten. Dus naar verschillen in studiecijfers en studietempo. En daaruit zag je dus wel al dat studenten met mantelzorgtaken dus gemiddeld aangeven een lager studiecijfer te hebben. Maar ook een lager studietempo te hebben. Dat zou dus ook met die mantelzorgtaken te maken kunnen hebben.
Want je weet eigenlijk zelf ook hoe het is, hè? Jij bent mantelzorger geweest.
Ja, klopt.
Voor wie was dat?
Ik ben mantelzorger geweest voor mijn moeder. Eigenlijk vanaf jongs af aan, eigenlijk vanaf kleins af aan eigenlijk al. Mijn moeder die heeft een psychische ziekte. En daardoor heb ik bij haar ook vooral emotionele ondersteuning, maar ook hulp thuis gegeven.
En had je toen je dat was ook in de gaten dat je dat was?
Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat je er pas later, dat ik er pas later achter ben gekomen dat ik ook echt mantelzorger was. Het is eigenlijk heel gewoon. Omdat je belandt in die situatie en het is heel normaal om te zorgen als er iemand ziek is. Ik denk niet dat ik dat in ieder geval bewust heb meegemaakt.
Heb je dan iets wat je nu in je onderzoeken hebt gezien waarvan je denkt, oh ja, maar daarom deed ik dat of zo zit dat? Dat iets op zijn plek valt misschien?
Ik heb ook dat spijbelonderzoek waar ik dus onderzoek naar heb gedaan. Daar heb ik zelf ook wel ervaringen mee. Dat ik ook wel merkte dat ik op school, dat was eigenlijk niet prioriteit. Ik was eigenlijk gewoon vooral bezig met de thuissituatie. En dat was eigenlijk de prioriteit. Dus op school had ik ook niet heel veel aansluiting bij leeftijdsgenootjes. Of het was niet zo belangrijk.
Je was wel op school, maar misschien was je hoofd er niet.
Ja. Ja.
En dat spijbelonderzoek wat je nu aanhaalt, wat kun je zeggen over het aantal spijbelaars en de combinatie met mantelzorgen?
Het onderzoek wat ik heb gedaan maakte dus inderdaad een vergelijking tussen jongeren met en zonder ziek gezinslid. En daarbij hebben we dus gekeken naar of zij vaker spijbelen, maar ook of zij misschien meer uren spijbelen. En wat er eigenlijk uit naar voren kwam, is dat ze dus niet vaker spijbelen, maar als ze spijbelen, spijbelen ze wel veel meer uren dan jongeren zonder ziek gezinslid.
Dus langer op een moment wegblijven.
Ja, dus eigenlijk meer lesuren.
Okay.
Ja.
En waarom is dat? Is dat dan wat ik nu zelf zou bedenken? Is omdat als je als niet-mantelzorger spijbelt, ga je even een uurtje naar de snackbar. En als je als mantelzorger spijbelt, ga je 4 uur voor iemand zorgen. Is dat?
Ja. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Uit de literatuur blijkt ook wel dat ze vaak ze willen op school heel graag normaal zijn. Dus echt gewoon, ja, als gewoon een normale leerling, gewoon ja, met leeftijdsgenootjes omgaan. En ze doen heel erg hun best om mee te komen. Maar ik denk dat als op een gegeven moment, als het te zwaar wordt, dat ze dan dus inderdaad misschien uitvallen en daardoor meer gaan spijbelen. En dat kan ik uit mijn eigen ervaring eigenlijk ook wel, ook wel zo benoemen. Dat ik eigenlijk ook wel, ik spijbelde ook. Maar inderdaad niet een uurtje of zo, maar soms wel gewoon dat ik hele dagen er niet was. En dat had dan ook juist te maken met de thuissituatie.
Het lijkt me dat de school daar ook een grote verantwoordelijkheid in heeft. Gaan we zo nog over doorpraten, ja. Want daar heb jij ook wel ideeën over. Maar we gaan eerst door naar Imkje. Goed dat jij er bent.
Ja.
Welkom.
Hoi.
Helemaal uit Groningen en Hilversum.
Ja.
Ja, wat een eind. Want ja, Julian schuift ook zo aan. Ja, jullie kennen elkaar niet, hè, maar jullie komen allebei uit Groningen. Zijn allebei mantelzorgers, ook bekend bij Humanitas. Dus we gaan zo meteen nog even met jullie samen praten. Maar jij bent hier nu alvast alleen. Je bent 14 jaar oud. Je hebt voor je zusjes gezorgd. Voor je zussen, moet ik zeggen. Ja. Al sinds groep 5.
Ja, eigenlijk sinds ik me het echt heel goed kan herinneren, is toen rond die tijd zijn ze allebei gediagnosticeerd met een hartspierziekte, wat dus inhoudt dat ze zeg maar mentaal wel gewoon helemaal er zijn. En maar gewoon fysiek soms niet alles kunnen doen, zoals heel lang lopen of bijvoorbeeld de vaatwasser inruimen of zoiets. Een makkelijk voorbeeld. Dan moet je bijvoorbeeld bij op z'n kop hangen en dat is als je even voorover buigt of zo.
Dat kunnen zij niet.
In ieder geval, mijn ene zus is dat moeilijker voor me, en andere is rolstoelgebonden. Dus dat is dan inderdaad wel vrij moeilijk.
Dus jij bent de jongste, maar jij zorgt eigenlijk voor hen of in hun plaats.
Ja.
Ja. En hoe is dat dan zo gegaan? Want hoe ontstaat zoiets dat jij steeds meer taken krijgt?
Ja, het is meer dan zeg maar als er bijvoorbeeld wordt gezegd van als er dan wordt gezegd van Sietke, dat is mijn zus. Sietkinkje, willen jullie even de tafel afruimen? En dan zegt mijn zus van dat ze dat nu niet kan of zo. Dan moet ik het doen.
Dus ja.
Dat eigenlijk.
En wat vind je daarvan? Of wat vond je daar in het begin van?
Ja, in het begin was ik het. Nou ja, toen snapte ik er nog niet verschrikkelijk veel van. Dus toen was ik meer van, het is zo oneerlijk. Dacht ik de hele tijd van dat zij dat dan niet hoefde en dat ik dan wel de hele tijd alles moest doen. Maar nu snap ik het ook wel, dus dan is het minder erg.
Ja, want jouw ouders, deden die ook dingen in huis?
Ja, tuurlijk. Mijn moeder doet ook hartstikke veel, mijn vader ook. Maar het is natuurlijk wel handig dat ik dan kan helpen. Ja.
En wat is dan voor jou het verschil met gewoon een beetje helpen? Of echt mantelzorgen noemen?
Ik denk wel dat bij bijvoorbeeld andere kinderen van mijn leeftijd, of iets ouder of iets jonger, nou ja, je snapt het wel, dat is dat, zeg maar, dat je wel bijvoorbeeld om's de beurt de tafel moet afruimen of zo, in plaats van dat je het altijd moet doen. En er zijn bijvoorbeeld ook wel meer dingen, denk ik, die je dan doet, zeg maar, meer verschillende dingen. Ik denk bij normale kinderen, denk ik, dat het dan gewoon de vaatwasser, de tafel dekken, je kamer opruimen, zeg maar, al dat soort dingen. En dan denk ik dat je als jonge mantelzorger, dat ligt natuurlijk, denk ik, aan je thuissituatie ook, zeg maar, wat voor ziekte er is en alles. Dat je dan bijvoorbeeld wel meer doet, zoals met de rolstoel helpen, opklappen en inklappen en in de auto zetten, denk ik dan wel.
Is het wel? Ja, ja. Ik snap het. En is het wel eens voorgekomen dat je ergens was en dat je snel naar huis moest omdat je moest helpen?
Nee, dat niet. Maar ik heb wel gehad dat ik echt, nou ja, dat ik wel meteen van school naar huis moest komen, maar niet dat ik ergens weg moest.
Nee. Dus je werd niet gebeld. Want jij moet nu helpen.
Nee, dat niet. Nee,
oké. En vertelde jij dan aan je vrienden op school waarom je zo snel naar huis ging?
Ja, dan zeg ik wel meestal, leg ik aan het begin van het jaar of aan het begin van de eerste klas dan, leg ik uit van dit is mijn thuissituatie, dus dan moet ik soms, ben ik misschien soms niet op school of moet ik soms eerder naar huis, of zeg maar.
En hoe wordt daar dan op gereageerd?
Ja, het is meestal wel heel lief van, oh ja, zeg maar, we snappen het wel, zeg maar, dat je dan er niet bent of snel weg moet. En ja, eigenlijk vooral wel goede reacties.
Ja. Dus je vrienden, je familie of je mensen op school snappen het. En snap je het zelf ook? Of vind je het zelf eigenlijk nog steeds oneerlijk?
Nee, ik vind het nu wel niet oneerlijk. Want het is natuurlijk, zij zijn ziek en ik niet. Dus dat is op die manier wel, zeg maar, eigenlijk wel weer in balans op een soort van rare manier. Maar ik denk wel, ik vind nu wel gewoon, het is gewoon zo.
Ja, dus je kan het nu beter accepteren.
Ja, het is wel, ik kan het wel de hele tijd oneerlijk gaan vinden en het niet willen doen, maar het moet toch.
Ja.
En maar ik vind het eigenlijk ook niet verschrikkelijk. Dus.
En hoe zorg je er dan voor dat je nog wel tijd voor jezelf hebt?
Ja, dat doen natuurlijk mijn ouders doen ook nog natuurlijk best wel veel. Dus ik kan dan zelf gewoon, natuurlijk heb ik nog tijd voor sport en ik kan best soms nog wel eens met mijn vrienden afspreken. En meestal krijg ik mijn huiswerk ook wel af. Maar ja, zeg maar, om die tijd dan te krijgen moet ik soms wel, ja, dan doe ik zeg maar soms wel, zeg maar, je moet wel prioriteiten stellen van wat is nou belangrijk en wat is iets minder belangrijk. Zoals, natuurlijk is met mijn vrienden afspreken wel superleuk en leuk. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk dat je dat doet. Maar het is soms wel belangrijker dat ik dan bijvoorbeeld mijn huiswerk ga maken. En dan, zeg maar, omdat ik dan zeg maar thuis dus minder tijd heb, omdat ik voor mijn zus moet zorgen, is het natuurlijk dan minder vaak dat ik voor mezelf iets kan doen, zeg maar, dan huiswerk maken.
Ja.
Ja.
En je klinkt eigenlijk al heel volwassen.
Dank je.
Ja, maar vind je dat zelf ook? Heb je dat in de gaten of niet?
Ja, ik persoonlijk niet, maar ik hoor het wel vaker van andere mensen.
Ja. En dat komt dan vast door dit, toch? Doordat je al zoveel verantwoordelijkheden hebt.
Ja.
Ja. En je zei al dat je het hebt geaccepteerd. Toch kan ik me voorstellen dat je ook nog wel eens, dat het niet altijd leuk en makkelijk is. Ben je wel eens gewoon heel kwaad?
Niet per se heel kwaad, maar wel geïrriteerd.
Ja. Hoe uitziet dat dan? Word je dan ook boos op je zussen bijvoorbeeld?
Ja, ik word wel eens boos op mijn zus, maar dat is dan niet per se om zo'n reden. Maar meer omdat ze dan gewoon niet heel irritant zijn.
Zoals iedereen gewoon wel eens boos wordt op zijn zussen. Ja, 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 precies. Oké. En heb je wel eens last van je zegt je vrienden begrijpen het, maar dat je denkt, god, is eigenlijk niet normaal? Of?
Ja, dat wel. Dat zeg maar, als ik bij andere mensen thuis ben, dan heb ik toch wel eens, ja, het is wel anders. Maar ja, en ook wel, zeg maar, ja, eigenlijk vooral dat. Maar dat ik dan bij mijn beste vriendin ben. En die ken ik al heel lang en dan ben ik daar thuis. En daar gaat het gewoon heel anders. Want die taken worden natuurlijk verdeeld over haar en haar zus en haar broer. Maar, en dan kan je zeg maar ook een keer zeggen zo van, ja, wil jij het nu doen? En dat ik dan een andere keer doe. Maar dat is bij mij dan iets lastiger.
Ja. Dus als je bij andere mensen bent, dan ga je vooral lekker op de bank zitten. En mogen zij het voor je doen.
Ja, natuurlijk. Meestal hoef je, als je bij mensen op bezoek bent, hoef je niet heel erg veel te doen. Maar als bijvoorbeeld mijn beste vriendin dan de tafel moet dekken, dan help ik er wel gewoon.
Ja, ja, dat snap ik.
Ik ben daar heel vaak, dus ik hoor er wel een beetje bij eigenlijk.
Onderdeel van het gezin.
Ja.
En net zei Ingrid van dat veel jonge mensen die mantelzorg zijn ook langer thuis wonen. Kijk, jij bent 14, logisch dat je thuis woont. Maar ben je daarmee bezig? Dat je denkt, ja, hoe gaat de toekomst er voor jou dan uitzien?
Ja, ik heb meer iets van, ik wil wel weten hoe de thuissituatie dan is. En als het verbeterd is, dan ga ik denk ik wel sneller uit huis dan als er iets aan de hand is bijvoorbeeld.
Ben je al wel mee bezig?
Ja, maar niet al te veel.
Nee, dat hoeft ook misschien
ik
nog niet.
Ik zit liever in het hier en nu.
Ja. Ingrid, jij zit er natuurlijk gewoon nog steeds lekker bij en luistert hiernaar. Is dit herkenbaar bij de dingen die jij onderzoekt, zo'n verhaal?
Ja, ook hoe volwassen je overkomt. En inderdaad ook de taken die je eigenlijk allemaal vanuit jezelf oppakt. Het is natuurlijk heel mooi dat je dat doet inderdaad. Maar je merkt inderdaad wel vaak dat mantelzorgers bepaalde taken doen vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel. En dat het wel anders is dan leeftijdsgenootjes die inderdaad bepaalde taken oppakken en meehelpen. Maar voor jou is het meer, denk ik ook, ja, je doet wel een stuk meer.
Ja. Dat,
ja. Het is ook wel dat je raakt er wel gewend aan. Dus dan is het. Het klinkt natuurlijk wel raar voor, ik denk wel voor andere mensen. Dat je, ja, dat zeg maar, als mensen dan bij mij thuis komen, dan is het echt van, oh, maar dat is wel zwaar. Maar ik heb iets van, ja, maar ik ben er al gewend aan. Dus ik heb er niet zo, ja, het is dan niet minder erg.
En wat voor taken moet ik dan aan denken? Naast dus de vaatwasser en de tafel. Echt die mensen dus zwaar noemen. Wat is dat?
Ja, bijvoorbeeld op zich de rolstoel in de auto en uit de auto halen. En ik mocht soms ook in de rolstoel rijden. Want mijn zus heeft een elektrische rolstoel. En dan mag ik naar de auto rijden. En dan kan zij erin gaan zitten. Nee, dat is op zich niet heel erg. Dat vind ik wel leuk. Maar ja, ik denk dat voor zeg maar, de hoeveelheid die ik doe voor andere mensen misschien wel zwaar lijkt. Terwijl het voor mij normaal is eigenlijk.
Ja, ja. En je gaat ook naar school. Dat spijbelen, doe je dat ook?
Nee, ik spijbel niet.
Nee. En ben je daar altijd?
Ja, ik heb wel één keer gehad dat ik gewoon niet door had dat ik les had. Maar dat.
Ja, dat heeft iedereen wel eens gehad.
Ja.
Maar hoe reageren ze op school? Hoe gaan ze om met het feit dat jij gewoon naast huiswerk nog zoveel andere dingen thuis hebt?
Ja, de school zelf. De meeste leraren die weten het bijvoorbeeld wel dat ik zijn thuissituatie heb. Alleen sommigen ook niet. Dus als je dan. Ik heb ook wel een keer gehad dat ik dan zei dat ik mijn huiswerk om een bepaalde reden niet af had. Omdat mijn zus bijvoorbeeld in het ziekenhuis lag en dat ze me dan niet geloofde.
Oh echt?
Alleen dan ging ik gewoon naar mijn ouders toe.
Maar en hoe werd dat dan opgelost?
Ja, meestal dan een e-mail sturen naar die leraar. En dan meestal is het daarna wel weer van, ja, sorry, dat wist ik niet. Alleen dan heb ik iets van, maar ik heb het wel verteld.
Ja, ja. En die school, daar wil ik ook heel even. Ga ik toch weer even naar jou, Ingrid. Wat is jouw gevoel over de rol van scholen in zulke situaties?
Ja, het is wel lastig. Wat ik ook met die studenten, met dat onderzoek nu heel erg tegenkom, is dat er heel vaak dat ze het heel vaak niet weten, inderdaad. Dat is dat de school niet op de hoogte is van dat iemand mantelzorger is. Het is heel goed dat jij het dan wel bijvoorbeeld verteld hebt, maar heel veel mensen vertellen het ook niet. En dan wordt het inderdaad een beetje van, ja, waarom heb je taken niet af? Waarom ben je niet in de les? Dan heerst er wel heel veel onbegrip, denk ik. En het zou goed zijn, denk ik, inderdaad, als er weet van is en dat er rekening mee gehouden kan worden.
Een rekening als in dat je extra regels voor die mensen hebt?
Ja, misschien iets meer flexibiliteit in wanneer je iets af moet hebben of bepaalde toetsen of zo. Dat het iets meer aangepast is op de situatie. Ja. Het is natuurlijk moeilijk te combineren.
Ja. Zou jou dat helpen, Imke? Dat je je huiswerk iets later mag inleveren dan de rest?
Ja, ja? Dat zou mij wel echt helpen.
Oké, en heb je daar wel eens over gehad?
Nog niet.
Nou, misschien na vandaag?
Ja.
Ja. Oké. Is er iets waarvan jij denkt, dat begrijp je alleen maar als je het zelf bent?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Want ik denk, je hoort wel echt heel vaak van mensen van, ik begrijp precies wat je bedoelt. Alleen dan sta ik daar eens van, je snapt niet precies wat ik bedoel. Maar dat, zeg maar, het is natuurlijk dan wel lief bedoeld. Alleen, het is niet zo.
Ken je wel andere mantelzorgers die jou wel begrijpen?
Ja, zeker. Ik zit natuurlijk nu ook dus bij JMZ, bij de jonge mantelzorgers. En dat is natuurlijk gewoon een groep met allemaal kinderen die zeg maar ook een moeilijke thuissituatie hebben. En dan zeg maar het leuke vind ik aan de groep vooral dat het is. Dat zeg maar, je hoeft niet aan elkaar te vragen van ja, wat is er bij jou thuis? Want iedereen snapt wel dat er iets mis is.
Ja.
En er is denk ik ook wel een bepaalde soort medelijden dan voor elkaar. Alleen daar probeer je juist het minst aan te denken. Want BMZ is dan dat we bijvoorbeeld een leuke activiteit doen. Zoals met een hele groep van die kinderen dus naar de film gaan. En dat is meer dat je een beetje een dagje helemaal voor jezelf hebt. En niet even aan anderen hoeft te denken. Nee.
Ik heb nog één vraag aan je waar ik benieuwd naar ben. Zegt jouw familie wel eens dankjewel?
Ja.
Ja?
Ja.
Oh, dat is goed. Is dat belangrijk ook voor jou?
Ja, ik denk sowieso dat iemand toch wel eigenlijk wel met alles en nog wat wel belonen eigenlijk ook wel goed is.
Ja.
Want anders heb je op een gegeven moment ook iets van ja, als ze er niet aan en denken, wat heeft het dan, is het dan wel goed, zeg maar, wat ik doe? Is dan wel nuttig? Maar bij mij wordt wel gewoon, krijg ik pas dankje en wat fijn dat je dat doet.
Het is denk ik goed dat je je verhaal hier deelt. Het vergroot eigenlijk ons beeld, mijn beeld, maar vast ook het beeld van mensen die luisteren, dat mantelzorg echt voor elke leeftijd kan gelden. Dank je wel voor je verhaal. We gaan ook nog praten met Julian, die onderweg is met de trein. We gaan nog praten met Janice, die hier al wel is. Maar we gaan eerst even naar een kleine break van 2 minuten. Ik zag laatst een kandidaat in The Voice, Ginger heet hij. En hij heeft een liedje gemaakt, dat Treur niet, van Diggy Dex, heeft hij een beetje bewerkt. En dat heeft hij gedaan voor zijn vader. Hij was namelijk jarenlang mantelzorger voor hem. En al zijn gevoel over zijn zorg zit in dat liedje. Je moet wel even opletten, ergens halverwege hoor je Ali B roepen. Je hoort een keer wat stoelen omdraaien. Nou, dan weet je dus wat dat is. The Voice, dit is Ginger met Treur niet.
En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. En als ik daar lig, ik vreemd. Deze dan nog een keer. Zoveel gedachten die er spoken in mijn hoofd. Mijn moeder maakt zich zorgen en ze wil dat ik ga praten met een psycholoog. Want de zoon die mis papa ook niet was, waarmee die praten kon wanneer een homie er niet was. Als wijs man zei hij ooit, wees niet bang. Dus papa, ik bedank je, want je zoon die kent geen angst. Dus vertrouw erop dat als je valt, je zoon je wel weer vangt. Want door jou heb ik geleerd hoe ik moet lopen zonder hand. En ik weet, je struggelt hard, maar geloof me, het komt goed. Want je dochter is een wikkel die zoveel voor je doet. En die zoveel van je houdt, ik weet niet waar ik zonder moet. Lieve zus, ik hou van je, zonder jou was ik nu zoek. En dat is leef, kan niet altijd gaan zoals je wilt. Soms lijden, soms chill, soms weinig, soms veel. Nee, het kan niet altijd gaan zoals je wilt. Maar dat is leven en dat leven is soms kil. Ik hou van je. Voor de laatste keer, alleen in vrede.
Dat ga jij niet doen, joh!
Zoveel gedachten die er spoken in mijn hoofd. Inmiddels een jaar verder en loop bij een psycholoog. En mijn pa maakt kleine stappen, hij begint het meer te snappen. Hij kan huilen van de pijn en kan ook lachen om mijn grappen. Kan kleine stukken lopen, alleen praten, dat gaat lastig. Toch begrijpen we elkaar en dragen samen al die lasten. Dus voel je niet bezwaard wanneer we tranen laten vallen. Pa, we doen dit met elkaar, dus laat de tranen met z'n allen. Slapeloze nachten, soms vergeet ik mezelf. Probeer van alles te onthouden, toch vergeet ik de helft. En al die lasten moeten sjouwen, ja dat breed je vanzelf. Maar ik doe dit niet alleen en ja dat weet ik ook wel. Alleen het voelt alsof niemand die begrijpt wat die stress doet. Ik vecht met een depressie en dat stressen maakt me echt moe. Kijk niet meer naar wat ik wil, maar naar dat wat echt moet. En ik weet het komt wel goed zolang we allemaal ons best doen. Zing voor de laatste keer. En als ik daar lig, zing deze dan nog een.
Speciaal geschreven om zijn vader een beetje te eren tijdens die hele periode van mantelzorg. Dit was Ginger in The Voice of Holland. En hij is er, Julian.
Ja, goeiedag.
Je hebt het gered, man.
Ja, ja, goed. Ik ben er.
Ik las even in 3 zinnen jouw verhaal. Ja, je bent 20 jaar oud. Ik ga het gewoon even opdreunen. Ja. Je hebt een vader, die heeft in de gevangenis gezeten. Of zit nog
steeds. Ja.
Vanwege misbruik. Je moeder zit in de problemen. Jij moest voor je zusje zorgen. Je hebt op straat geleefd. En je wil natuurlijk ook gewoon nog een opleiding volgen en naar school. En dat vind ik dan helemaal prijzenswaardig. Nu help jij ook nog iemand die mantelzorger is. En dat terwijl je dus zelf dat ook bent geweest. Hoe klinkt het als ik het zo opdreun?
Ja, klopt helemaal. Ja.
Is dat voor jou heel gewoon geworden al?
Ja, het is eigenlijk zo'n kleins of aan. Heb ik het altijd al gedaan. Dus ja, het is op een duur wordt het gewoon heel normaal. Dus ja, je weet niks anders meer.
Nee, want neem ons even mee. Je was 9 jaar oud en toen moest jij voor je zusjes zorgen.
Ja,
hoe ging
vader
dat?
En moeder gingen scheiden en toen werd alles op mij gelegd. Mijn moeder kon natuurlijk niet heel veel doen. Dus ja, moest ik voor mijn zussen zorgen op dat moment.
En wat moest je dan doen?
Ja, zorgen dat hun op tijd op school kwamen. En dat hun brood gesmeerd werd als ze hun kleren aan hadden die ze...
Maar jij was 9?
Ik was 9, ja.
Hoe weet je dan wat voor kleren je zusjes aan moeten?
Ja, moeilijk. Je kijkt gewoon een beetje of het staat en dan, ja.
En voor jezelf? Ik bedoel, je moet zelf natuurlijk ook naar school. Deed je dat dan ook? Of?
Ja, ik kwam altijd wel vaak te laat, waardoor ik in problemen kwam.
Ja.
Nou ja.
Maar even, als je 9 bent, zit je in groep 6?
Ja, zoiets, ja. Ja,
ongelooflijk. Ik probeer het te begrijpen. Maar dit is was moeilijk, het voor jou toen ook al zo normaal als het nu voor je klinkt?
Op het begin was het heel moeilijk. Want je weet niet, het kon zomaar op je schouders. En je moet in één keer voor je zussen zorgen. Je hebt geen vaderfiguur, dus ja, je moet alles zelf doen. En ja, dat is best wel lastig soms. Ja.
Hebben ze ook tegen jou gezegd, jij moet dat nu gaan doen? Of heb je dat gewoon zelf bedacht?
Het was meer dat mijn moeder zei van, ja, je moet mij een beetje helpen daarmee. Waardoor ik uiteindelijk alles moest doen voor mijn moeder.
En heb je ook eten gekookt op je 9e?
Moeilijk, maar ik probeerde wel te helpen daarmee, ja. Ja. Ja.
Ongelooflijk, man. En hoe was dat dan op school?
Ja, lastig.
Wisten ze ervan?
Ze wisten er wel van, ja. Maar het werd niet echt begrepen.
Nee.
Nee, dat is een beetje moeilijk. Ja.
Snapten jouw vriendjes wat je aan het doen was?
Nee, totaal niet. Nee, ik vertelde er bijna nooit over. Nee.
En waarom deed je dat niet?
Ja, mensen gaan oordelen erover.
Ja.
En die gaan je dan raar vinden op een of andere manier. Dus dan, ja, verzwijg je het.
Het klinkt ook een beetje alsof je dan in twee werelden leeft.
Onder andere, ja.
Ja. Ja, en kun je het nog eens ons meenemen naar thuis? Je kwam uit school en dan? Want dan had je natuurlijk nog tot 's avonds
huishouden. Laat. Wat een moeder meestal doet, deed ik.
En waar was jouw moeder dan?
Nee, die was gewoon thuis.
Oké.
Ja, die zat op de bank of die, ja. Die deed niet heel veel op dat moment. Nee.
Maar huishouden?
Ja, stofzuigen, dweilen, noem het maar op. Ja.
En was er dan ook een moment op zo'n dag dat je even wat voor jezelf kon doen?
Nee, bijna niet. Nee. Want je bent ook met school bezig.
Ja.
Dus als je tijd had, was je met school bezig.
Ja.
Ja.
En jouw zusjes, hoe zagen zij jou?
Ja, ze keek tegen me op, denk ik wel, ja. Ja. Mijn vader ging weg en ik deed in een keer alles voor hun. Dus ik denk dat ze dat wel waarderen, ja.
Weet je dat eigenlijk ook, of ze dat nu ben je 20, ben je 11 jaar verder?
Ik weet het, ja. Ja, ik weet het.
Je weet dat ze het waardeerden?
Ja. Ja. Ja.
En ik vroeg het al een beetje, maar wie zorgde er dan voor jou als het nodig was?
Ikzelf.
Bij alles?
Bij alles, ja. Ja, daarnaast zorg je nog voor jezelf.
Maar hoe kan dit? Want we leven in Nederland. Was er niemand?
Er was niemand. Ik had wel hulp. Maar die kon vrij weinig doen op het moment.
Wat voor hulp was dat?
Ja, dat was van OVO. Die kwam 1 keer in een week langs. Ging even wat leuks doen. Zodat ik toch even wel van die thuissituatie weg kon.
Oké. Okay. Ja. Okay. Maar misschien, ik zit gewoon even te denken hoe dit kan. Ja, misschien heb jij hier ook wel ideeën over, Ingrid. Ik vind het ongelooflijk namelijk. Ik probeer het echt te begrijpen. Een jongen van 9.
Ja.
Dat kan toch niet?
Ja, het is onwijs lastig. Ik heb er ook niet meteen een antwoord op, inderdaad, hoe dat gaat. Ik denk dat het vaak ook een beetje zo. Het gebeurt. Ja, het denk dat het een beetje. Ja, ik heb er niet echt een antwoord op eigenlijk. Dus het zou niet moeten gebeuren. Maar het komt wel heel vaak voor.
Het gebeurt.
Dat, ja.
Ja.
En hoe lang heb je voor je familie gezorgd, Julian?
Sinds ik uit huis werd gezet door mijn moeder, dat was tot mijn 18e. Heb ik echt voor mijn zusje gezorgd. Nu af en toe nog steeds wel.
9 jaar lang.
Ja. Ja.
Oké. Okay. En wanneer heb je wel eens een moment gehad dat je dacht, ja, bekijk het maar. Ik doe dit niet meer.
Vaak genoeg.
En dacht je het dan alleen of deed je het dan ook?
Nee, ik dacht het. Want je kunt niemand zomaar laten zitten.
Nee.
En dan kon mijn moeder niet kwalijk nemen. Want zij kon er niks aan doen.
Maar wat voelde je dan? Kun je dat eens omschrijven?
Ja, het werd heel veel. Op een uur werd het heel veel. En dan denk je bij jezelf van, ik kan dit niet meer aan. En ik wil dit niet meer. Maar ja, je hebt wel eens 2 zusjes die onderhouden moeten worden. Je moeder die thuis zit. Dus je wil wel voor hun zorgen natuurlijk op dat moment. Dus ja, je kunt niet zomaar zeggen van, nee, ik doe het niet. Nee, dat kan niet.
Wat voor impact heeft het gehad op jou, op je opleiding, op je verdere ontwikkeling?
Veel. Ja, best wel veel. Want met mijn opleiding kon ik af en toe mijn opdrachten niet afmaken. En voor mijn moeder moest zorgen en mijn zusjes. Dus ja, opleiding niet gehaald, daardoor ook. Door achterstand en ja. Dus dat is wel altijd lastig geweest, ja. Absoluut.
En wat had jou, denk je, in die periode geholpen als je dat had gehad?
Meer hulp erbij, denk ik. Denk wat extra hulp, dat ik niet altijd alles alleen hoefde te doen. Ja. Ik dacht dat heel erg had geholpen wel.
Gewoon iemand van buitenaf die...
Ja, onder andere, ja. Ja, misschien familie of zo die kon helpen. Maar ja, daar kun je ook niet altijd van vragen.
Nee.
Die hebben ook hun leven daarnaast.
Denk jij dat als je nu terugkijkt op die situatie, wonen dan in een huis met je zusjes en je moeder, en jij zorgde dat het liep, liep het ook?
Het liep wel.
Deed je het goed?
Ik deed het op zich goed.
Ja?
Ja, op zich wel.
En dat deed je gewoon uit een soort van intuïtie hoe alles moest?
Je hebt altijd wel dingen gezien van anderen. Dus ja, je weet op nu al hoe je een broodje moet smeren. Dus dat weet je allemaal wel.
Ja.
Je ziet je moeder altijd wel stofzuigen, dus je doet het allemaal na. Dus ja, het ging wel, maar het was wel zwaar. Ja.
Heb je het wel eens verteld? Je zei net dat je het liever niet zei op school en zo, maar heb je het wel verteld aan andere mensen?
Jawel, ik heb het wel moeten vertellen op een duur. Want op een duur komen ze dacht dat het niet goed met je gaat.
Ja, en dus hoe werd je dan gereageerd?
Ja, heftig, zeiden ze. Dus ze snapten het ergens wel. Maar ze kunnen niet helemaal snappen, want ze maken het zelf niet mee.
Nee. Wat ik zo bijzonder vind, is dat je er zo luchtig over kan praten.
Ja, dat hoor ik heel vaak.
Want er zit zoveel in jouw verhaal. Dit is zo groot.
Ja, maar zoals ik al zeg, het is gewoon heel normaal geworden.
Ja.
Het is niet normaal, absoluut niet. Maar ja, het is zo met je meegegaan.
En nu ben je volwassen. Hoe heeft het je dan gevormd? Waarin vind je jezelf dat je denkt, oh ja, dat komt echt door alles wat ik heb meegemaakt en hoe je bent? En
door het alles wat ik heb meegemaakt, weet ik dat ik een goed mens ben voor iedereen. Dat ik voor iedereen klaarsta als het nodig is.
En wie staat voor jou klaar?
Ik denk sommige familieleden staan wel voor mij klaar. En vrienden, ja.
Is ook belangrijk.
Dat is ook belangrijk, ja. Absoluut. Ja. Ja.
En dat vind ik echt bijzonder. Ik zei het al heel even. Je staat dus ook nog klaar met een hulpproject. Jij bent nu begeleider van iemand die mantelzorger is.
Ja, klopt. Ja, ja, klopt.
Wat doe je precies?
Ja, ik begeleid nu een jongetje van 9. Die heeft dan een zusje met een Down-syndroom. En een moeder die moet alles alleen doen. Hij heeft nog een kleine zusje. En moet ook veel voor zijn ouders zorgen. Omdat zijn vader niet meer in huis is. Dus komen daar wel een beetje bij inleven. Omdat ik zelf ook op die leeftijd geen vader had.
Maar wat kun jij voor hem betekenen?
Ik denk met hem praten. Praten helpt best wel wat. En af en toe een beetje afleiding zoeken. Dat doet heel veel voor iemand. Ja.
Dus jij begrijpt hem dus?
Ik begrijp hem daarin, ja, absoluut.
Ja, 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 ja. En dacht je niet van, nou, het is wel even goed. Ik ga eerst even voor mezelf...
Ja, dat zou je wel denken. Maar je hebt het altijd gedaan, dus op nu ga je het missen op een of andere manier.
Oh ja?
Ja, dat denk ik wel, omdat je het altijd hebt gedaan.
Ben je ook gaan missen dat je niet meer voor je zusjes hoeft te zorgen?
Het is niet dat ik niet voor hun zorg. Ik zorg af en toe nog wel eens voor hun.
Mm-hmm.
Maar het is minder. Ja. Het is heel veel minder geworden sinds ik uit huis ben.
Ja.
Ja.
Neem jij het eigenlijk mensen kwalijk, jouw situatie?
Nee, nee. Niemand heeft wat aan kunnen doen. Het is zo gegaan.
Ja.
Ja.
Dus geen woede of zit daar meer?
Ja, er zijn woede genoeg, maar zit woede genoeg.
Ja. Nou, dat is bijzonder, man, want jij zet het echt om in iets positiefs door dus nu je situatie in te zetten voor deze jongen. Mm. Knap hoor.
Ja.
Ja. Nou ja, ik vind het echt bewonderingswaardig. Ik ga nog even weer naar Ingrid. Zie je vaker dat mensen dan later zelf ook die kant op gaan? Want eigenlijk zie je het bij jou ook, hè? Jij was het ook vroeger en nu ben je onderzoeker daarin.
Ja, ik denk dat je wel gewend bent inderdaad om te zorgen. Dus dat er wel in zit. Ik weet wel dat bij die studerende mantelzorgers, dat bij dat factsheet daar ook naar voren kwam. Dat ze dus ook vaak juist studies kiezen in gezondheid en maatschappijachtige topics eigenlijk. Dus dat zorgende er misschien toch wel, toch wel in blijft. Ja,
ja, ja. Julian, dank je wel. Blijf vooral ook even lekker zitten. Ja. De studio is nog lekker vol. Je hebt heel eind gereisd, dus even een beetje op adem komen. Want er zit nog iemand in de studio. En dat is Shanice. Welkom.
Hi, welkom.
Jij bent hier omdat jij lang mantelzorger bent geweest voor jouw oma. En je hebt nu een bedrijfje opgericht. Een mantelzorger zonder zorgen. Anders leg je eerst even uit wat het bedrijfje is.
Oké, mantelzorgers zonder zorgen is opgericht om... Ja, eigenlijk de mantelzorgers te ontzorgen. Mantelzorg is een, ik noem het een baan, een veelzijdige baan. Je bent verzorger, je bent administrateur, je bent kok. Soms, je bent eigenlijk verpleger. Ligt eraan wat de situatie is van degene die zorg nodig heeft. En veel mantelzorgers weten niet dat ze hebben, dus het is een baan, maar je krijgt er zeg maar niet voor betaald. Soms kan jij naast de mantelzorg niet meer werken. En veel mensen weten niet dat er volgens via de gemeente regelingen zijn om eigenlijk geld hiervoor te krijgen. Alleen die weg naar de gemeente is heel groot. Sommige mensen begrijpen het ook niet. Het is een boekwerk aan papieren. En wij hebben die weg, zeg maar, met ons oma. Ja, wij hebben die route gelopen. En wij weten nu hoe dat in elkaar zit. Dus wij willen mantelzorgers ondersteunen en het administratieve gedeelte overnemen, zodat zij zich kunnen focussen op de zorg. Zodat zij niet eigenlijk degene die zorg nodig heeft minder goed verzorgen, omdat ze ook nog gestresst hebben door het papierwerk en heel veel andere dingen.
Oké, dus als je mensen mantelzorger zijn, kunnen ze zich melden bij jullie.
Ja. Yeah.
Jullie voor helpen hen.
Zijn we nog wel gespecialiseerd op de WLZ, dat is de wet langdurige zorg. Dat is dus dan wel de mantelzorg waar jij dus in het begin aan dacht, de oudere mensen, dus met Alzheimer's. Maar wanneer wij wat uitbreiden, willen we het inderdaad ook met kinderen en andere mensen die mantelzorg nodig hebben.
Dus jij hebt eigenlijk hetzelfde als wat we al net bij Julian en bij Ingrid hoorden, het zelf meegemaakt en van daaruit nu actief anderen aan het helpen ermee.
Ja, dat klopt. Ik zag mezelf eerlijk gezegd nooit als mantelzorger, want in tegenstelling tot de verhalen zeg maar, die vandaag verteld zijn, kom ik uit een groot gezin. We zijn met z'n vijven en mijn moeder heeft heel veel zussen en broers ook. Dus het gevoel dat het op één iemand kwam, is pas later echt naar boven gekomen. We hebben in de eerste fase van mijn oma, dat zij Alzheimer's kreeg, hebben we het verdeeld. Die doet dit, die doet dat, iedereen doet iets. En ik was 12, dus ik ging gewoon naar school. Ik leefde gewoon mijn leven heel normaal. En mijn zus heeft het op zich genomen om de mantelzorg te doen. Ik zag mezelf altijd als meer als een ondersteuner van haar. Omdat zij echt mijn oma ging verzorgen. Maar na een tijdje werd het te zwaar voor haar. Ze kreeg kinderen, ze heeft haar eigen gezin. En ging ik haar ondersteunen door dus ook wat taken over te nemen. Oma eten geven, oma douchen. Met oma zitten, zodat zij even met haar kinderen kan zijn. En ook gewoon een moeder kan zijn. En ja, nu hoor ik dus vandaag inderdaad dat dat ook gewoon mantelzorg is.
En wanneer realiseer je dat dan nu vandaag? Of heb je dat
eigenlijk recent pas.
Echt?
Want ik dacht gewoon van ja, je helpt gewoon. Omdat het normaal is.
Ja.
Zeg maar net wat iedereen zegt. Het is eigenlijk heel normaal.
Ja, ja, omdat het is natuurlijk ook je familie, hè?
Ja, precies. Ja. Het is familie, geliefde. Dus het is heel normaal.
Ja, het is interessant. Want jij zegt al, het is eigenlijk een halve baan. Dus als je een baan hebt en je doet dit, dan heb je gewoon twee banen.
Klopt.
Ja. Jij komt uit een Surinaamse familie.
Ja.
Denk je dat dat nog anders is dan in een Nederlandse familie?
Ja, ik denk dat het anders is. Ik ben zelf natuurlijk ook student. Dus voordat ik mantelzorg zonder zorgen ging opzetten, moest ik desk research doen, heel veel. En de cijfers bekijken. En uit onze cultuur is het gewoon heel normaal dat jij voor je ouders gaat zorgen. Dus eerst zorg je ouders voor jou en vervolgens zorg jij voor je ouders. Oké, nu zijn we in Nederland en zijn er heel veel mogelijkheden voor verzorgingstehuizen. Maar toen oma ziek werd, was het gewoon out of the question, een verzorgingstehuis. We wisten niet wat de ziekte inhield, maar alsnog zeiden we nee, gaan we niet doen.
Waarom dan niet?
Het is moeilijk uit te leggen. Iedereen heeft gewoon zoiets van, we gaan dit niet doen. We willen het niet aan iemand anders overlaten of een beetje ook angst van, je weet niet wat er daar gebeurt. Mijn tante werkt zelf in een verzorgingshuis en gaat gewoon prima daar. Maar toch waren wij een beetje bang dat, we waren gewoon bang.
Ja, ja, want er is zelfs een moment geweest dat jouw oma, dat jullie je oma moesten opsluiten in haar eigen huis, toch?
Klopt. Na een tijdje, eerst was ze nog, ze had Alzheimer's. Dus dan vergeet je dingen, maar je loopt nog rond. Ze ging nog naar een clubje. Na een tijdje vergeet je de spraak, je vergeet mensen hun naam, maar je vergeet eigenlijk alles wat je ooit hebt aangeleerd, vergeet je. Dus na een tijdje kon zij ook niet meer goed lopen. Voordat het erger werd, ging zij dus wel rondjes lopen en is zij een aantal keer weggelopen. Dat is heel angstaanjagend, want ja, je oma is ergens en je kan er niet bellen. En dat was voor ons gewoon zijn momenten geweest dat wij dachten, oké, dit is de situatie nu. En nu moeten we weer een nieuw plan maken. Want je maakt een plan aan het begin. Oké, dit is Alzheimer's. Dit gaat er gebeuren. Hier moeten we rekening mee houden. Het is eigenlijk net alsof je een baby krijgt. Alle scherpe dingen weghalen en that's it. Nou ja, dan wordt je baby groter. En dan moet je denken, oh, nu kan hij lopen. Nu kan hij dit pakken. Dus zo, maar dan andersom was het ook met oma. Oké, nu kan ze dit. Oké, nu kent ze echt ons niet meer. Dus we moeten ook ervoor zorgen dat we blijven herinneren van, hey, wij zijn het. Foto's laten zien. Oude filmpjes bekijken, zodat ze wel voelt van, hey, ik ben wel ergens waar ik het kan vertrouwen. Dus het was heel veel aanpassen aan de situatie.
Ja. Weet je wat ik wel bijzonder vind, is dat het dat het over je oma gaat. En dat jouw moeder daar nog tussen zit. Jouw zussen zitten daar nog tussen. Jij was super jong. Maar het klinkt echt alsof jij helemaal op gelijke lijn zat met jouw moeder en jouw zussen wat betreft zorg.
Dat is wel ook een cultureel ding. Veel mensen als cultureel zijn opgevoed door hun oma. Ik weet niet waarom dat zo is, maar je wordt opgevoed door je oma. Kijk, ik ben een nakomeling. Mijn zus en ik schelen 11 jaar. Dus ik ben echt een nakomeling. Ik ben wel gewoon echt opgevoed door mijn moeder. Maar mijn zussen en broer zijn echt opgevoed in oma's huis.
Oh,
iedereen woonde bij oma thuis. Gewoon met z'n allen in een huis met... Er waren volgens mij 2, 3 slaapkamers. En dan echt misschien met z'n 7, 8 in 1 huis. Dus ze zijn allemaal samen opgevoed door oma. Dus vandaar dat het ook heel normaal is om dan oma te verzorgen.
Dus jij werd daar eigenlijk, ook al was je nog zo jong, 16 hè? 16 toch?
Ja,
ja, weet
ik
je
heb het meegemaakt. Was vanaf volledig, jongs elk weekend bij oma.
Ja.
En ik heb het gewoon gezien van een afstandje. En dan word je groter. En dan denk je, oh, dit is dus echt wat het inhoudt. Want eerst was ik... Ja, 12, ik snapte het niet. Ik weet niet wat Alzheimer's is.
En in hoeverre had het impact op jouw sociale leven?
Mijn moeder heeft me wel altijd ervoor gezorgd dat ik wel zover een sociaal leven heb dat ik gewoon dingen kan doen. Maar ik ben van mezelf gewoon een familiemens. Dus als het bijvoorbeeld was dat we gebeld werden van... Hey, het gaat niet zo goed met oma. Is het gewoon direct waar je ook bent. Sorry jongens, ik moet weg. Ik moet naar mijn oma. Misschien is het de laatste keer dat ik er zie, dus ik moet nu weg.
Maar heb je een voorbeeld van zo'n situatie dat je gewoon iets aan het doen was?
We hebben echt een paar keer voordat oma uiteindelijk is gestorven gehad, dat de dokter zei, dit is de laatste dag jongens, afscheid nemen. Misschien 3 tot 4 keer dat we dit hebben gehad. Vals alarm achteraf, maar dus dan is het gewoon echt laten vallen wat je aan het doen bent. Alle mannen uit en afscheid nemen.
Ja.
Maar ja, en stond oma hield echt heel... lang vol, dus was het volgende dag... oh nou, het gaat wel weer beter hoor. We hadden het echt niet verwacht. En excuses voor de verkeerde... Ja.
Hoe lang hebben jullie voor je oma gezorgd uiteindelijk?
Even denken, hoe lang? Nou, als ik 12 was en ze... Nou, dat is dan bijna langer dan 10 jaar in ieder geval.
Is het dan, ga je het dan ook, ga je het dan ook missen als dat er niet meer is?
Ja, wat mijn angst persoonlijk altijd was. Ik dacht altijd van, alles gebeurt bij oma thuis. Kerst, we gaan naar oma. Is iemand jarig, we gaan naar oma. En ik dacht, als oma er niet meer is, gaat de familie dan in elkaar vallen? Ga je dan niemand meer zien? Dat was altijd mijn grootste angst. En nou ja, we proberen nog natuurlijk zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. Maar ja, het huis is er niet meer. Nee. Het gevoel is er dan ook niet meer.
Het hoofd van de familie eigenlijk.
Is weg, ja, precies.
En nog even naar jouw Surinaamse cultuur. Is daar iets, denk jij van, oh, daar kunnen Nederlanders echt wat van leren?
Nou ja.
Of vond je, ja, nee.
Ja, we komen uit een hele warme cultuur. En family first is eigenlijk gewoon bijna, krijg je gewoon in je DNA gespoten, lijkt het wel zo. En dat is in Nederland natuurlijk ook wel zo. Maar in Nederland is het vaak zo van, ja, zorg eerst voor jezelf. Zorg ervoor dat jouw leven goed loopt. En er zijn bijvoorbeeld verzorgingstehuizen. Maar veel ouderen in verzorgingstehuizen zijn ook heel erg eenzaam. Soms krijgen ze maar 1 of 2 keer per week, per 2 weken bezoek. Ik denk dat ze wel kunnen leren van, ga wat vaker naar je ouders, want ze hebben het echt nodig. Ouderen zijn echt heel eenzaam en dat vind ik zelf gewoon echt heel erg. Dus het is niet erg om ze in een verzorgingstehuis te zetten, maar zorg dan dat je wel vaak genoeg langs gaat.
Ja, je hebt nog steeds wel een verantwoordelijkheid.
Ja, dat je gewoon die connectie behoudt. Want het is gewoon ja degene die je heeft gemaakt.
En is er in die cultuur ook aandacht voor hoe zwaar het is?
Dat is het enige dat wij weer van kunnen leren. Dat we wat beter voor onszelf zorgen. Want die aandacht is er eigenlijk niet. Het is zo van, je doet het. En dat is heel erg in de Surinaamse cultuur. Als er wordt gezegd, doe dit. En je wil vragen stellen, maar waarom? Er is geen tijd voor vragen. Je moet het echt doen. En dan weten we soms niet waarom je iets doet. En ja, je krijgt bij de mantelzorg komt gewoon heel veel kijken. Inderdaad, die sociale druk. En je hebt geen tijd voor andere dingen. Stress. Het is ook lichamelijk. Soms heel zwaar. We moesten oma soms uit bed tillen. Dat is gewoon zwaar.
Ja, ja, dat is dan ben je wel even met wat anders bezig op je 16e dan je vrienden.
Ja, precies.
Je vrienden.
Het is echt... En ik vond het ook wel opvallend in het begin dat inderdaad werd gezegd dat er meer meisjes zijn. Bij ons dat viel ons ook op. Maar dat is omdat we komen uit de familie met gewoon heel veel sterke vrouwen. En de vrouwen namen het eerlijk gezegd gewoon over. De mannen die vonden het een beetje gênant om je eigen moeder samen te moeten douchen. Dus wij hebben zoiets van, ja, sorry, het moet.
Ja, dus dat is ergens ook wel weer logisch.
Ja.
Dat de vrouwen dan eerder de oma douchen. Want als het opa was geweest, was het misschien andersom.
Zou het ook doen voor mijn vader.
Ja.
Moet. Ja. Het is natuurlijk niet wat je... Maar...
Dus als stel het gebeurt bij iemand in jouw familie nog een keer... zou je het zo weer overdoen op deze manier?
Op deze manier hoe wij het hebben gedaan, niet. Met een strakkere planning. En gewoon echt vragen wie... Het is, ja, je moet het eigenlijk continu blijven vragen... maar wie is nog steeds on board? Want ik geef bijvoorbeeld... als ik nu had gezegd op mijn 15e... van jongens, ik ga nu verhuizen naar het buitenland. Sorry, mijn leven gaat voor. Dan valt je hele kaartenhuis zeg maar weer uit elkaar. Dus gewoon echt continu blijven vragen. Hey, willen jullie dit nog steeds? Hey, wie is in? Wie kan dit doen? Wie kan dat doen? Goede taakverdeling maken. En dan zal ik het echt zo weer opnieuw doen.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, tof. Bijzonder om te horen hoe dat bij jou is gegaan. Hoe dat ook in jouw cultuur dus zit. En nog even je bedrijfje. What's next?
Nou, we zijn nu dus bezig met mantelzorgers ondersteunen. Maar we krijgen ook vraag of wij mantelzorgers hebben. Dus over een tijdje willen wij wel echt dat. Willen wij ook wel mantelzorgers in dienst nemen, eigenlijk? Of koppelen aan mensen?
Dus dan ben je mantelzorger voor iemand die geen familie is?
Nee, dus zeg maar, ja, dus inderdaad, mensen die een mantelzorger zoeken. Want sommige ouderen die wonen wel gewoon nog zelfstandig, maar ze hebben mantelzorg nodig.
Ja.
En dan willen ze eigenlijk echt iemand waar het mee klikt. Dus eigenlijk willen we ook koppelaar spelen.
Maar dat is eigenlijk gewoon thuiszorg, maar dan vrijwillig?
Nee, je krijgt het dan wel betaald.
Oh, oké.
Ja, je krijgt uit het persoonsgebonden budget dan gewoon betaald.
Oh, dat wat jullie gaan uitzoeken met de gemeente. Ja.
Precies, dat gaan we allemaal uitzoeken. Maar het moet voor degene die de zorg nodig heeft wel klikken.
Ja. Dankjewel dat je je verhaal met ons hebt gedeeld. Ik hoorde daar nog iets in waar ik nog even mijn hoofd voor naar rechts doe. Ingrid. Gezondheidsklachten bij mantelzorgers. Daar weet jij ook wat van, toch?
Ja, ja. Daar hebben we bij de studenten ook naar gekeken. Naar verschillen tussen dus weer studenten met en zonder mantelzorgtaken. En wat daar heel erg bij opviel was eigenlijk dat de mantelzorgende studenten vaker aangaven zowel lichamelijke als psychische klachten te hebben. En ook specifiek vaker depressieve klachten en ook angstklachten te ervaren. En dat zou te maken kunnen hebben met de mantelzorgtaak. Maar dat hebben we dus nog niet onderzocht. Maar het geeft wel aan dat er wellicht iets aan de hand is daar. Ja.
Misschien kan jij er nog wat over zeggen. Julian, heb jij gemerkt dat het iets met jouw gezondheid deed?
Nou, het is niet. Ik was best wel sterk voor mezelf, vond ik. Dus ja, ik snap wel dat mensen depressief van kunnen worden. Dat snap ik op zich al, ja. Ik had zelf nooit gehad. Maar ik snap wel dat mensen... Ja, het is wel heftig op zich.
Ja, het kan wel iets met je geest doen. Denk
ja, je hebt een heel verantwoordelijkheid natuurlijk. En ja, het kan heel wat met je doen. Ja. Absoluut.
Oké. Okay. En wat was voor jou eigenlijk de uitlaatklep? Dat heb ik ook een Imkje gevraagd. Maar wat was dat voor jou?
Uitlaatklep? Ja, mijn uitlaatklep was dingen voor mijn moeder doen. Ja, dat was mijn uitlaatklep.
Maar ik bedoel, want dat is natuurlijk ook je mantelzorg toch? Iets voor je moeder doen en voor je zusjes. Maar een as in iets waarin je toch even iets voor jezelf kon doen. Of een sport
dan,
of muziek.
Dat heb je dan af en toe een keer een dag. Dat je dan dan een keer een dagje weggaat. Even iets leuks doet. Even je hoofd leegmaken op die dag.
Nou, we hebben het nog niet echt gehad, een beetje, maar nog niet heel concreet gehad over of er nou een oplossing is. Dus ik ben wel benieuwd of jij er een hebt, Ingrid. En misschien kunnen Julian en Janice dan zeggen of zij dat wel een goed idee zouden vinden.
Oplossing, dat is natuurlijk altijd wel heel lastig. Juist omdat je ook hier weer hoort dat er zoveel verschillende verhalen zijn. En de situaties zijn gewoon allemaal wel heel anders. Maar ik denk wat ik hier ook wel heel erg hoor is van... ook een beetje de balans tussen wat doe je voor jezelf en wat doe je als mantelzorger. Ik hoor ook wel een beetje terug van ook wel je grenzen daarin ook misschien een beetje aanvoelen en aan durven geven, hoe moeilijk dat misschien ook is. En ik denk ook echt zorgen dat er ergens hulp is, ook voor jezelf, dat je het zelf aan kan blijven om het zo te combineren. Ik denk dat heel belangrijk is.
Denk jij wel dat we het moeten hebben over een oplossing, of moet je misschien al een stapje eerder gaan? Want als je het gaat, eigenlijk moet dit er niet zijn, toch? Sowieso kinderen.
Dat zou een soort van ideale wereld zijn. Maar ik denk dat je je doet het vanuit liefde. Dus het is ook niet alleen maar negatief. Het is natuurlijk ook, je wil ook graag voor iemand zorgen. En je wil graag die rol ook aannemen. Maar ik denk dat je kan er ook voldoening uit halen. En je leert er ook heel veel van. Je wordt ook op mate zelfstandigheid. Die leer je natuurlijk ook heel erg. Dus het is niet alleen maar negatief. Maar ik denk dat je toch echt dan weer terugkomt bij die balans. Van hoe zorg je ervoor dat je niet alleen de mantelzorger bent. Dus dat je ook gewoon daarnaast nog een individu bent met allerlei andere dingen en een eigen leven. En dat je dat ook verder kan opbouwen.
Dus jij zegt, voordat we afsluiten, we hebben nog ruim 2 minuten... Dat we wel moeten oppassen dat we niet alleen maar doen alsof dit negatief is. Het is ook positief, maar let op de balans.
Ja, dat zou mijn boodschap zijn.
Ik wel goeie.
Ja, ben je het er mee eens?
Ja, ben ik er mee eens.
En Janice?
Ben ik er helemaal mee eens.
Ja. En hoe heb jij dat bijvoorbeeld gedaan, Janice, die balans? Of hoe zou je dat mensen aanraden?
Ja, het is in elke situatie anders. Kijk bijvoorbeeld, Julian kon niet anders. Zij was echt alleen.
Ja.
Maar inderdaad, toch proberen iets te vinden. En zoals hij dus voetbal heeft. Iets voor jezelf, inderdaad. Zodat je nog een stukje van jezelf terug kan vinden.
Ja.
In je hoofd, zeg maar.
Precies. Oké. Ik ga jullie ontzettend bedanken voor jullie verhaal. Het is echt een onderwerp waar ik denk ik nog de hele middag even over na ga denken. Want als ik dit hoor, dan denk ik, jij zei dan hoe vaak het voorkomt. Het is ongelooflijk. Dit speelt zo achter de voordeur af.
Ja,
toch? Ja. Je luisterde naar een podcast van 3FM Tussenuur hier op Kicks Radio. Of je luisterde op je eigen tijd als podcast. Hoe dan ook, dank je wel voor het luisteren. Ik ga ook mijn gasten bedanken. Janice, dank je wel. Mantelzorgers zonder zorgen. Julian, dank je wel voor je tijd, voor je verhaal. En super tof wat je doet met het project. Waar je andere mantelzorgers bij helpt. Imke, die is inmiddels naar de bank verhuisd. Maar dank je wel voor je verhaal. Ook heel bijzonder om te horen hoe je op je 14e al zoveel doet. En Ingrid, dank je wel dat jij ons even meer kon vertellen over het hele plaatje. Hoe het nou eigenlijk in elkaar zit. Dank je wel voor het luisteren nogmaals. En wil je meer informatie over deze uitzending of wil je meer informatie over het onderwerp op zich, ga dan even naar 3fm.nl/tussenuur.
Tussenuur. Alles wat ze je op school niet vertellen, maar je wel wil weten.
Dit is Kicks Radio.
Dit is het nieuws van 2 uur.
Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. In Amerika zijn de eerste stembureaus opengegaan. Miljoenen Amerikanen kunnen stemmen voor de midterm elections. Ze kiezen de leden van het Senaat en het Huis van Afgevaardigden, zeg maar de Amerikaanse Tweede Kamer. Collega Matthijs van der Wiel is bij een stembureau waar al veel mensen in de rij staan.
Er wordt hier vandaag een hele hoge opkomst verwacht. Misschien wel 2 keer zoveel kiezers als normaal gesproken bij dit soort tussentijdse verkiezingen.
Er staat dan ook echt iets op het spel.
Wie worden de afgevaardigden van dit gebied in Washington straks? Wordt dat een democraat of een republikein? Wordt dat een kandidaat die Trump gaat steunen of juist gaat proberen te dwarsbomen daar?
De uitslag komt morgen. Op het station van Oosterwijk in Brabant is een glasplaat van 100 kilo naar beneden gekomen. Het ding viel bovenop een reiziger die gewond raakte aan zijn hoofd. Op het moment van het ongeluk waren glaszetters bezig om de plaat te vervangen. Als je vandaag je auto naar de garage brengt, kun je pech hebben. Sommige monteurs staken. Zij willen niet dat de zaterdag een verplichte werkdag wordt. Hun vakbond legt het even uit.
Er wordt staakt omdat de werkgeversclub, de BOVAG, vastholdt aan die wilde jongens kunnen verplichten om op zaterdag te werken. Ze werken nu ook op zaterdag, maar in overleg, vrijwillig.
En dat is veel beter, vinden de monteurs. Ze zijn van plan de komende tijd steeds op andere plekken te staken. In de Zuid-Franse stad Marseille hebben reddingswerkers 2 lichamen gevonden in de puin van een paar ingestorte panden. Gisteren donderde de boel ineens naar beneden. Je hoort correspondent Frank Renaud.
Er ligt daar in die straat tussen andere huizen een enorme berg puin van meters hoog, moet je je voorstellen. Daar wordt nu met camera's gezocht, wordt met honden gezocht.
En het zoeken gaat lastig, want het is slecht weer in Marseille. En we hebben weer een landelijk weerrecord te pakken. Het is de warmste 6 november ooit gemeten. Vlak na 12 uur vanmiddag was het in de beeld 17,1 graden. En het wordt waarschijnlijk nog warmer. Mogelijk gaat ook het plaatselijke weerrecord eraan uit 1955. Toen werd het in Maastricht 20,4 graden. Het weer zonnig, droog en warm dus voor de tijd van het jaar. Geniet er maar van. Morgen wordt het nog maar een graad of 14. Dit was het nieuws van NOS op 3.
Wij zijn anders. Kicks Radio. Online, mobiel en via DAB+.
NTR Kicks.
Kicks Radio.
Nu. Sydney Dijkers.